Voordat we het gedeelte lezen uit Lucas 4 wil ik even kort wat delen. Ik moest zo denken vanmorgen aan een tekst die staat in 2 Korinthe 2 vers 17. Dat is een gedeelte waar ik altijd aan denken moet als ik preek. En daar staat dat Paulus schrijft: wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen, ja op gezag van God. En voor Gods aangezicht. Als je dus spreekt en spreekt, dan weet je steeds dat je dus in eerste instantie het doet uit zuivere bedoelingen, natuurlijk. Maar ook dat je het doet op gezag van God. En ik ben me zo bewust, en dat raakte me zo diep altijd als ik een preek ben te voorbereiden, dat ik weet dat ik het spreek voor Gods aangezicht. Voor Gods aangezicht. Dat is iets, daar moet je eens over nadenken. Dat er als iemand spreekt, dat doet hij dan uit voor Gods aangezicht. En ik wil, voordat ik met jullie Lucas 4 ga lees, u zeggen dat ik erg onzeker ben. Ik voel me ontzettend onzeker. Dat is vanmorgen begonnen. Toen ik opstond en me voorbereidde. En dat is eigenlijk verheftigd vanaf dat ik hier ben. En ik denk dat het ook met het thema te maken heeft. Ik voel me onzeker daarin. Als je dus tijdens de preek ervaart van wat is die onzeker, dan heb ik het al gezegd. Ik voel me echt onzeker. En ik zou graag Johan willen vragen om zo even te bidden, dat we zo samen dan Gods woord openen.
Dat wil ik al voorstellen.
Maar... Bijzonder.
En dat tot eer van uw God mag zijn. En we danken u wel, Heer, dat we zo opnieuw mogen opdragen aan uw genade. In de naam van Jezus.
Amen. Amen. Ik wil met jullie weer lezen, Lucas 4, vers 14 tot en met 21. Ik zal zo verder gaan waar ik vorige week zondag ook over gesproken heb. Dat de Heer Jezus gekomen is om de armen het evangelie te brengen. Daar hebben we 2-3 weken geleden over gesproken. Maar ik wil vanmorgen zo verder gaan dat hij gekomen is en dat hij gezonden is door de Vader om aan gevangenen loslating te verkondigen. En daar wil ik met jullie zo samen over nadenken. En we lezen Lucas 4, vers 14 tot en met 21, om het nog eens in de context te zien. Omdat het eigenlijk heel bijzonder is dat Jezus op zo'n bijzondere wijze in zo'n kort, in een paar versen, zijn bediening beschrijft. En misschien heb je dat thuis al eigenlijk eens gelezen, maar... je ziet dan dat uiteindelijk, wat er uiteindelijk gebeurt in Lucas 4, dat is dat er staat: ze stonden op en wierpen hem de stad uit en voerden hem tot aan de rand van de berg waarop een stad gebouwd was, om hem van de steile helling te storten. Dat is vers 29. Ik weet niet of je dat ooit al eens verder hebt gelezen, Lucas 4. De Heer Jezus heeft daar eigenlijk gezegd, zo dadelijk laat ik dat gedeelte dan lezen we. Maar het voert er eigenlijk toe dat hij de stad wordt uitgevoerd en dat ze hem van de rand van de berg willen afstorten. En dan staat daar zo dat gezag van hem, hè. Maar hij ging midden tussen hen door en vertrok. Dat heeft zo'n impact, heeft dat op mij. Dat je dus voorstelt, hij maakt zijn bediening bekend. En dan is het zo dat ze hem pakken, ze gooien hem de stad uit en ze willen hem de berg afstorten. En dan zie ik zo die hele massa mensen daar staan. En dan loopt hij gewoon ertussen door. En niemand die durft hem aan te pakken. Wat voor een gezag gaat er vanuit? Wat voor een diep gezag gaat er van de persoon van de Heer Jezus uit? En als hij dan komt, dat hij dus zeg maar in de woestijn is geweest. En ik vind het ook zo bijzonder dat hij vervuld is met de Heilige Geest. En de kracht van de Heilige Geest staat er. En dan staat er in Lucas 4 vers 14 tot en met 21. En hij leerde in hun synagoge en werd door alle geprezen. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is: de geest des Heren is op mij. Daarom dat hij, God, daarom heeft God Jezus gezalfd om aan armen het evangelie te brengen en hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen: heden is dit schriftwoord voor uw ogen vervuld. Zoals ik al zei, is het eigenlijk nergens in de Bijbel vind je een gedeelte waar in zo'n paar verzen beschreven staat waarom dat de Heer Jezus eigenlijk gekomen is. En dat hij gekomen is, en daar zullen we ons vanmorgen in het bijzonder mee over nadenken, dat hij gekomen is om gevangenen loslating te verkondigen. En weet je, ik wil daar heel graag met jullie over nadenken, omdat ik echt een verlangen heb dat we als gemeente meer inzicht krijgen wat er eigenlijk geestelijk aan de hand is. Dat we echt meer inzicht krijgen over met wat voor vijand we te maken hebben. Weet je, als iemand, ik heb dan een kennis die heeft lang in het leger gewerkt als predikant. En met hem heb ik eens gesproken over strategieën. Hij had een hele hoge rang over strategieën in de oorlog. En er waren 5 belangrijke punten, maar één van die punten was dat je inzicht moest hebben over de vijand. Er gaat geen leger gaat op het slagveld als ze geen inzicht hebben over de vijand. En dan zie je eigenlijk ook als je dus een wapen hebt en je krijgt een wapen en je hebt een machtig wapen. Dat is het tweede wat erg belangrijk is bij oorlogvoering. Maar als de mannen de wapenen niet kunnen inzetten, niet kunnen gebruiken, dan is er eigenlijk ook heel weinig dat je een oorlog niet kunt winnen. Maar een van de dingen is eigenlijk, zo zijn er nog 2 andere dingen, maar daar gaat het niet om, dan word ik te veel afgeleid. Maar een van de belangrijkste dingen is dat je inzicht krijgt in wie de vijand eigenlijk is. Wat de strategie is van de vijand. En dan is het zo dat je, ik wil even kort in het begin van de prediking, wil ik jullie wat kort inzicht geven over de tactiek van de Satan, over zijn doel en ook over zijn karakter. En dan gaan we kijken naar hoe we gevangen kunnen zijn. Ook een van de grootste leugens, denk ik, dat is waar we in misleid worden als christenen, dat is als je je bekeert, als je wederom geboren bent, dat je dan vrij bent. En dat is daadwerkelijk zo. We zijn vrij in Christus. En toch is het zo dat we op het moment dat je tot bekering komt, gaat er een proces op gang. Ik zie dat God steeds weer opnieuw eigenlijk een proces op gang brengt om ons vrij te maken. We zijn vrij, er komt een tijd dat we worden opgenomen, dat we vrij zijn. En die vrijheid die kunnen we ook hier ervaren. Maar hetgene wat ons aankleeft, vanaf het begin dat we zeg maar op aarde zijn geboren en de dingen die we meenemen eigenlijk allemaal en waar we mee in contact komen en het web wat gesponnen wordt, de inzichten die we verbergen, de blindheid die er eigenlijk in je leven komt, dat is iets wat God langzaam die bedekking wegneemt en we worden veranderd naar het beeld van Jezus Christus. Maar het is een proces. En als we niet het inzicht krijgen waardoor we gevangen zijn, en ook niet zien van waardoor mensen die we het evangelie verkondigen gevangen worden, als we die strategie niet kennen, dan denk ik dat we ook heel moeilijk mensen het evangelie op een dusdanige wijze verkondigen dat God zich daardoor openbaart. Want het gaat samen. Ik vind het zo geweldig eigenlijk in Gods woord, dat je ziet de woordverkondiging is er en God gebruikt het woord om zijn zoon te openbaren. De mens, zoals ik er vorige week eigenlijk heb besproken, is geschapen, is eigenlijk de kroon van Gods schepping. En dan zie je in Genesis dat hij geschapen is naar Gods beeld en Gods gelijkenis. En hij krijgt de opdracht, deze mens, om de aarde te vervullen en te heersen. Te heersen over deze aarde. De mens krijgt eigenlijk de opdracht om, zeg maar, die tuin te bewerken en te bewaren. En dan is er een slang, de Satan, die komt in die tuin, in die hof van Eden. En God heeft de mens de opdracht gegeven te heersen, ook over het kwaad te heersen. Ook over de Satan te heersen. En dan zie je eigenlijk die Satan, die gaat dan verleiden. En op welke manier doet hij dat? In de hof van Eden staan twee bomen. En God heeft gezegd tegen Adam en Eva, van die ene boom, die boom van kennis van goed en kwaad, daar moet je niet van eten. Daar mag je niet van eten, want op de dag dat je zult eten, zul je daarvan zeker sterven. Je zult zeker sterven. En als ik dat hele gedeelte in Genesis lees, dan komt eigenlijk bij mij de vraag meteen, en misschien heeft dat meteen ook bij Adam en Eva gespeeld, van waarom? Waarom mogen we hier niet van eten? Waarom? En toen ik verder over die vraag nadacht, toen dacht ik van, ja waarom? Dat is eigenlijk, kun je terugleiden naar de vraag, waarom zou Gods wil nu de maatstaf moeten zijn voor ons leven? Moet je eens over nadenken. Vaak hebben we een waarom-vraag. En waarom? Waarom zus en waarom zo? Waarom mag ik niet eten van die boek, boom van kennis van goed en kwaad? Waarom? En die vraag die kun je terugbrengen naar van waarom zou Gods wil de maatstaf zijn voor mijn menselijk handelen? Waarom? En dan maakt Satan maakt daarvan gebruik. Satan maakt daarvan gebruik. Het is zo dat hij komt en dan brengt hij Gods woord in diskrediet. Dat is de allereerste aanval dat hij doet. Dat doet hij bij de Heer Jezus. Dat citeert hij Gods woord. Maar dat doet hij ook bij u en dat doet hij ook bij Adam en bij Eva. Dat vind je het karakter, hoe die werkt. En dan zegt hij eigenlijk, om twijfel te zaaien, heeft hij niet veel nodig. Hij zegt, God heeft zeker gezegd, je zult niet eten van enige boom in de hof. Snap je? Het is zo subtiel. Als je het niet gaat vergelijken, dan denk je van, ja, dat zal God wel gezegd hebben. Maar God heeft gezegd, je mag van die ene boom niet eten. En de Satan die zegt, God die heeft zeker gezegd, je mag van geen enige boom eten. En wat hij daarmee suggereert, dat is, ik ken God. En God gunt je niks. God gunt je niks. Ik ken God. Hij gunt je niks. Ik heb vaak met mensen gesproken die dan denken van, als ik mijn leven geef aan de Heer Jezus, dan moet ik zo aan denken. Dan is het zo dat je, dan leg je het evangelie uit. Soms doe ik dat aan de hand van de verloren zoon. En dan kom je op het moment dat je zegt van, wil je je leven geven aan God? En dan zie je twijfel. Ik heb dat zo gezien bij Tina, zie je twijfel. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren, moet ik zo aan denken, dat je, stel dat is zeg maar het plan van je leven, heb je hier opgeschreven. En dan zeg je, kom je tot het moment en dan zeg je, ik wil mijn leven geven aan God. Ik wil mijn plan van het leven geven aan God. En is het dan niet zo in elk mens dat je denkt van, als ik dit geef aan God, misschien biedt hij wel, en dan zegt hij, nu ga ik jou mijn plan geven. Hebben we niet het gevoel dat je het plan wat je hebt, dat je dat, als je dat aan God geeft, als je je verlangens, als je je behoeftes, als je je plannen, als je die aan God geeft, dan, en dan zegt hij, ja, nu zal ik jou gaan zeggen hoe je leven in elkaar zit en wat je moet gaan doen. Is een misleiding. Dat komt hier vandaan. Dat komt van deze, dat hij suggereert, ik ken God en hij gunt je niks. Je mag van geen enkele boom mag je eten. En je ziet dan eigenlijk dat als Eva dan niet op ingaat, dan gaat hij lijnrecht tegen Gods woord in. Dan zegt God, heeft gezegd van, je zult geen zin sterven, je zult sterven als je daarvan eet. En Satan zegt, je mag ervan eten, je zult er geen zin van sterven. Geen zin. En dat is een bepaalde tactiek. 2 Korinthe 11 vers 3. Die tactiek die is dan, dat Paulus die schrijft dan, als hij bij de Korinthe komt, maar ik vrees dat misschien zoals de slang met haar sluwheid even verleiden, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Het is niet het grote, het is niet het immense, het is die eenvoudige en loutere toewijding. Daar is het eigenlijk de Satan om te doen. Het is hem erom te doen dat hij je van die eenvoudige en loutere toewijding van God aftrekt. En dat doet hij op een hele subtiele manier. Dat is zijn tactiek. Maar als we nu kijken naar zijn karakter, wat is het karakter? Dan heeft de Heer Jezus, die geeft in Johannes 8 vers 44, geeft hij zeg maar het karakter aan. Hij zegt in Johannes 8 vers 44 tegen de mensen die naar hem luisteren, dat zijn de fariseërs, ge hebt de duivel tot vader en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van het beginnen en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Dat is zijn karakter. Dat is het karakter. Het karakter is een mensenmoorder van den beginnen. Zijn karakter is een leugenaar. De oorsprong van de leugen. Wat is zijn doel? Ik geef even aan de tactiek, zijn karakter en zijn doel. Het doel is, in Jesaja 14 vond ik dat zo goed beschreven. Daar wordt gezegd in Jesaja, hoe zijt gij uit de hemel gevallen? En het gaat dus over de Satan. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Gij morgenster, zoon des dageraads. Hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken? En gij overlegt het nog wel. Ik zal ten hemel opstijgen boven de sterren. Boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst, ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogte der wolken, mij aan de allerhoogste gelijkstellen. Dat is hetgene wat hij wil. Hij wil zich aan de allerhoogste gelijkstellen. Waarin komt dat tot uiting? Zich aan de allerhoogste gelijkstellen. Toen ik daarover nadenken was, toen kwam ik eigenlijk bij het volgende uit. Het enige wat God toekomt, is aanbidding. Dat is Ook wat Eveline vanmorgen voorgelezen heeft. Dan zie je dat God zegt, mij alleen komt aanbidding toe. Waar is het de Satan om gedaan? Waar is die op uit? Hij wil de aanbidding van mensen. Hij wil de aanbidding van mensen. Daarom wil hij de mens van de God weg. Want God komt alleen die aanbidding toe. En wat hij eigenlijk, dat hij zich boven aan God gelijk stelt, dat is dat hij aanbeden wil worden. En dat moet je goed onthouden. Als je die twee dingen nu samenvat, wat is nu zijn karakter en zijn doel? En dat zie je dan ook in de wereld gebeuren. Aan de ene kant zal die aanbidding wensen. En ik zal zo dadelijk even kort twee voorbeelden noemen hoe hij dat zeg maar in elkaar zet. Hij wil aanbidding wensen en in de aanbidding, je moet goed luisteren, in de aanbidding vermoordt hij mensen. In de aanbidding draait hij ze de nek om. Dat is zijn karakter. En dat is de vijand waar je mee te maken hebt. Als God zegt dat hij rondgaat als een briesende leeuw, om te zoeken wie die kan verslinden, dan is dat op een wijze dat hij mensen trekt. En dat kan op verschillende wijzen gebeuren. Hij trekt mensen om ze in de aanbidding te vermoorden. Voor eeuwig. Voor eeuwig. Dat is de gedachte. En dan zie je eigenlijk dat mensen en ook christenen gewoon niet doorhebben wat er gebeurt. Ik kreeg deze week een hele bijzondere mail van iemand die hier in de dienst had gezeten afgelopen zondag. En in die mail vroeg hij me eigenlijk wat hetgene wat ik dus had gezegd. Van dat dingen die positief zijn, die zich positief aanbieden, waarom zijn die niet van God? Weet je, het is zo dat als je toch dingen ziet, mensen doen goede dingen, mensen zegenen mensen, waarom is dat niet goed? Als ik naar een gebedsgenezer ga, om het gewoon eens te zeggen, als ik naar een gebedsgenezer ga, en die geneest mensen, en hij doet dat in de naam van God, waarom is dat dan niet goed? Of ik ga naar Reiki, of transcendente meditatie, of homeopathie, of yoga, of je leest een horoscoop. Waarom is het niet goed? Waarom? Wat is de reden eigenlijk dat het niet goed is? Want als toch mensen genezen, als de persoon toch zegt van dat hij het doet in de naam van God, hoe kunnen we dan onderscheiden dat het niet van God is? Hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan dat, dat je ziet dat er mensen genezen en gezegend worden, en er komen christenen die zeggen, dat is niet van God? In Handelingen 8, ik heb vele voorbeelden, ik noem er maar twee, maar er zijn in de Bijbel zijn vele voorbeelden waarin je ziet dat het licht zich voordoet als duisternis. Waarom? Kijk, als de Satan zich zou manifesteren, zoals wij hem zouden zien, hè, met twee hoortjes en een bokkenpoot en een gruwelijk gezicht, zo doet hij zich eigenlijk ook, soms manifesteert hij zich zo. Als ik dan soms dingen hoor of lees van als er samenkomsten zijn waar de Satan eigenlijk aanbeden wordt, bij satanisten, dan manifesteert hij zich in een verschrikkelijke wijze, als je ook ziet die rituelen die er gebeuren. Dan zie je eigenlijk de mensenmoorder in het begin dat die echt mensen vermoord, kapot maakt. Maar hij doet zich ook voor als een engel des lichts. Als je dat ook ziet, zoon des dageraads. Als een engel des lichts. In Handelingen 8, daar is Filippus. Je moet dat gedeelte maar thuis eens lezen. Ik heb de belangrijkste tekst heb ik op sheet gezet. In Handelingen 8 daalt Filippus af naar de stad Samaria om het evangelie te verkondigen. En dit gaat gepaard met bevrijding van boze geesten, verlamden gingen lopen, kreupelen genezen. En er is grote blijdschap, staat er in Handelingen 8 over die stad. En in die stad Er is een man die heet Simon, is een tovenaar. En die is bezig met tovenarij. En hij beweerde van zichzelf dat hij iets groots was. En dan staat er in, in Handelingen. In Handelingen 8, vers 9 en 10. En een man met name Simon was reeds voor deze tijd, dus voor de tijd dat Filippus naar deze stad kwam, voor deze tijd in de stad bezig met toverij, waardoor hij het volk van Samaria verbijsterde. En hij beweerde van zichzelf dat hij iets groots was. En alle, van klein tot groot, hielden zich aan hem en zeiden, deze is wat genoemd wordt grote kracht Gods. Je had eens in die stad moeten komen en moeten zeggen, die Simon, dat is een tovenaar. Dat komt niet van God, dat is van de Satan. Dat had je eens moeten doen. Dan had je moeten zien wat er met je gebeurde. Dan hadden ze mensen gezegd, hoe kun je dat nu zeggen? Hij geneest mensen. Er zijn krachten die er gebeuren. Hoe kun je nu zeggen dat dat niet voor God is? Het doet zich voor als een engel des lichts. Waarom? Waarom? Omdat hij aanbidding wil. En als hij het aan de ene kant op deze wijze bekrijgt, dat die mensen geneest, dat er mensen krachten zien, dan wordt hij aanbeden. Op een hele subtiele manier. Om ze uiteindelijk te vermoorden. Niet om te zegenen. Dat zit niet in zijn karakter. Hij zegent om te vermoorden. Hij geneest om mensen echt de nek om te draaien. Om het maar zo heel echt kras eens te zeggen. Ik ben steeds erg onder de indruk van Matteüs 7 vers 21 tot 23. Dat is ook zo'n voorbeeld. Er staat dat de Heer Jezus zegt dan op een gegeven moment, laat maar zien, niet in ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders die in de hemelen is? Velen zullen ten dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? Dan moet je luisteren wat de Heer Jezus dan zegt. En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Weet je waarom dat ik, als ik dat lees, tranen in de ogen krijg? Omdat ik zie, onderschat niet de oprechtheid van de mensen die daarmee bezig zijn. Onderschat niet de oprechtheid als je naar iemand toe gaat en die zegt, ik heb krachten ontvangen en ik denk dat het van God is en ik wil je helpen. Onderschat niet als mensen met rijken bezig zijn, of dat ze met krachten bezig zijn, of dat ze jou de toekomst voorspellen en of dat ze onder handoplegging met je bezig zijn. Het subtiele is gewoon, ze denken, dat zijn deze mensen, ze denken het is van God. Ze denken dat ze God ermee eren. Zo subtiel is het. De verleiding, die moet je niet onderschatten. Je moet ook nooit denken van, ik heb het in de gaten. Ik zal het wel weten, omdat ik Christus ken. Dat is niet zo. Hij is slimmer als ons. Hij is echt slimmer. Hij heeft veel meer ervaring. Je leeft hier 100 of 120 jaar als je geluk hebt. Hij is al hier op aarde vanaf het begin. Vanaf de schepping. Hij heeft al alles gezien. Elke generatie. Alles heeft hij meegemaakt. Alles heeft hij beobacht. Er zijn twee gevaren. De eerste is dat je de macht van Satan onderschat. En de tweede is dat je de macht van Satan overschat. Want hij is verslagen. Maar het is een vijand. Een vijand die je niet mag onderschatten. Hij kan zich voordoen als een engel des lichts. Efeze 6 is zo'n bijzondere tekst wat ons zo waarschuwt en zegt, want wij hebben Efeze 6 vers 11 en 12, daar zegt Paulus die schrijft aan de Efeze: doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten en de hemelse gewesten. Je hebt die tekst misschien al heel vaak gelezen, maar ik wil eens de nadruk leggen op worstelen. Wat is worstelen? Wat is dat? Worstelen is een lijf-aan-lijf-gevecht. Dat is een lijf-aan-lijf-gevecht. Dat speelt zich niet ver van je af. Het is niet in de hemelse gewesten dat we denken dat is ver weg van ons. Worstelen, dat is een lijf-aan-lijf-gevecht. Dat is heel kortbij. Het is heel kortbij. En ik wil heel graag met jullie nadenken over het volgende. Over iets heel, eigenlijk wat ik deze week eigenlijk bij bepaald werd. Bij hoe uitzicht nu een gevangenschap. En dat wil ik heel kort eigenlijk bij je brengen. En ik moest denken aan een voorbeeld van Lazarus. Lazarus, daar wil ik even kort over dat beeld van Lazarus. En dan ga ik, vanuit Lazarus ga ik iets naar jullie toe brengen. En dan gaat het over eigen werken. Dat je gevangen kunt zijn in eigen kracht. Maar eerst dat beeld wat me eigenlijk altijd erg heeft bezig gehouden. Als Lazarus wordt opgewekt, is dat in een heel schijncontrast als Jezus wordt opgewekt. Ik maak niet even een sprong, maar dadelijk komt alles weer bij elkaar. Als Lazarus wordt opgewekt, dan staat er eigenlijk in Johannes 12, vers 44, de gestorvene kwam naar buiten. Dus Heer Jezus is daar aangekomen, hij staat voor dat graf, wordt opengemaakt. En dan roept hij, Lazarus kom naar buiten. En dan staat er, de gestorvene kwam naar buiten, de voeten en handen gebonden met grafdoeken. En er was een zweetdoek op zijn gelaat en gebonden. En Jezus zeide tot hen, maak hem los en laat hem heen gaan. Als Lazarus wordt opgewekt uit de dood, dan gaat niemand het graf in. Jezus zegt tegen hem, kom naar buiten. En de apostelen en zijn familie staat er. En dan komt hij naar buiten, en dan komt hij zo naar buiten. In de grafdoeken gewikkeld. En een zweetdoek op zijn hoofd. Moet een tafereel geweest zijn, wat je leven nooit meer vergeet. Dat is een schril contrast met als de Heer Jezus wordt opgewekt. Dat zijn zo'n details. In Johannes 20, vers 6 en 7 vind je dat Simon Petrus, die gaat het graf binnen. En dan staat er waar Simon Petrus het graf gaat hij binnen. En dan staat er, en hij zag de windsels tussen de grafdoeken liggen. Maar de zweetdoek die op zijn hoofd was, zag hij niet bij de windsels liggen. Doch opgerold terzijde, op een andere plaats. De grafdoeken en de zweetdoek die Jezus had, die bleven in het graf. En aan de hand van dat beeld wat ik zo kreeg van Lazarus, dat is al jaren geleden geweest, toen zag ik eigenlijk wat er gebeurt als iemand opgewekt wordt uit de dood. Hij komt uit het graf, ik kwam en u komt uit het graf, maar met grafdoeken. Alles wat je aankleeft. En je komt uit het graf met een zweetdoek. Dat is bij de Heer Jezus anders. Ik vind dat zo prachtig, die details in de Bijbel. Dat je dus ziet van, bij Jezus uit het graf, waarom staat het er? Die grafdoeken zijn in het graf, die zweetdoek is in het graf. Alles is overwonnen. Hij heeft overwonnen. Het is allemaal verbracht. Terwijl bij Lazarus zie je dan dat hij met grafdoeken is ontwikkeld. En ik zag daarin een beeld, ook voor mezelf, dat ik, als ik word opgewekt, dat het niet zo is dat ik bevrijd ben. Dat ik vrij ben. Maar dat zijn grafdoeken. Ik ben gevangen geweest. Ik ben een krijgsgevangene geweest. En God brengt me uit die gevangenschap. En die zweetdoek van het zelf willen doen. Wat je zo bij mensen ziet, dat ze het zelf willen doen. Uit eigen kracht. Elke godsdienst. Waar ook Edward zo over gesproken heeft een paar weken geleden. Elke religie, die is erop gebaseerd dat de mens probeert bij God te komen. De mens die wil naar God. En dat doet hij door goede werken te doen, of dat doet hij door vasten, of door reïncarnatie. Dat je een beter leven leidt en nog een beter leven leidt, totdat je uiteindelijk bij God komt. Alleen in het christendom is God mens geworden en is hij naar ons toegekomen. Dat is zo diep. En ik wil even kort stilstaan bij die zweetdoek, omdat ik zie gewoon ook in onze omgeving, als je het evangelie verkondigt, dat je vaak met die zweetdoek te maken hebt. Die zweetdoek van eigen werken, het toch verdienen. En het kleeft ons allemaal aan. Ik zeg het je, het kleeft ons allemaal aan. Ik hoop dat je nu, dit is het gedeelte wat ik echt wil doorgeven. Het kleeft ons allemaal aan. Weet je wat voor mij een enorme bevrijding was? Dat was de volgende gedachte. Op een gegeven moment besefte ik, ik kan niets doen. Ik kan niets doen dat God me meer zal liefhebben. Als je dit alleen maar meeneemt van deze morgen, dan ga je anders leven. Ik kan niks doen dat God me meer lief heeft. Hij heeft me lief, hij heeft me ontzettend lief en ik kan niks eraan toevoegen. Hij heeft het getoond op het kruis van Golgotha. Ik kan niks doen dat hij me meer lief zal hebben. Onthoud dat. Schrijf het boven je bed. Je kunt niks doen dat God je meer lief zal hebben. Dat kennen wij niet als mensen. Dat kennen wij niet. We denken altijd van, als die zus of zo doet, of zus of zo doet. Je hebt vaak de neiging om liefde te verdienen. Of in ieder geval eraan te beantwoorden. Of dat je zegt van, ik moet naar de kerk, ik moet vergeven, ik moet bidden, ik moet stille tijd houden. Want dan, en dat durven we niet te zeggen, heeft God me meer lief. Maar eigenlijk bedoelen we dat wel. En weet je, een mens is tot heel veel in staat. Hij kan gevangene worden door deze gedachte. Hij kan de gevangene worden van die zweetdoek. Hij kan gevangen worden doordat hij de dingen toch zelf wil doen. En ik vond een voorbeeld wat me echt deze week echt bezig heeft gehouden. Omdat het zo diep gaat. Daar staat in, je moet die geschiedenis maar eens lezen in 2 Kronieken 24. In 2 Kronieken 24, daar wordt, zeg maar, is er sprake van een jongen, maar een jongen, Joas. Die is 7 jaar oud. En dan staat daar, toen Joas was 7 jaar oud, toen hij koning werd. En hij regeerde 40 jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Sipja. Ze was te Berzeba. Joas deed wat recht is in de ogen des Heren, zolang de priester Jojada leefde. En aan Joas, dat wil ik even kort toelichten. Aan Joas zie je eigenlijk dat mensen kunnen veranderen. Ze kunnen uiterlijk veranderen, terwijl er innerlijk niks gebeurt. Je kunt uiterlijk met religieuze dingen bezig zijn, terwijl er innerlijk nul gebeurt. Ik schets je in een paar woorden het leven van Joas. Joas die is 7 jaar en dan wordt hij koning. Wat is zijn voorgeschiedenis? Zijn voorgeschiedenis is het volgende. Zijn vader is koning. Zijn vader sterft. En zijn oma, dus de moeder van die koning, zijn oma, die grijpt naar de macht. Je moet dat verhaal eens lezen. Ze grijpt naar de macht. Ze zet zich op de troon van Juda. En zij wordt koningin. En terwijl ze dat doet, moordt ze alles wat met het koninklijke geslacht heeft. Je moet de geschiedenis eens lezen, onvoorstelbaar. Ze moordt iedereen uit. Maar een zus van haar, die redt Joas. En die zus die is getrouwd met die priester Jojada. Daarmee is ze getrouwd. Dus even terug. Joas heeft een oma. Die oma grijpt naar de macht. Moordt iedereen uit. Hij ontsnapt. Want zijn zus, de zus van die oma, die zegt, hé, die kleine jongen, die moeten we wegpakken. Die priester, die is getrouwd met een priester, Jojada. En Jojada, die verbergt Joas 6 jaar lang in de tempel. In de tempel des Heer. Dan op een gegeven moment is die jongen 7 jaar. Dan doet Jojada, die doet het volgende, die laat dat zien. Hij zegt, kijk, aan het leger, laat hij zien. Dit is de koning. Hij is 7 jaar, maar hij is de koning. Hij laat het aan het leger zien. En dan krijg je het volgende, dat het leger erkent dat. En dan zeggen ze, oké, dan gaat die vrouw, die gaat van de troon af. Ze gaat van de troon af en wordt ook ter dood veroordeeld. En wordt, zeg maar, sterft. En Joas komt op de troon, 7 jaar. En dan staat er in 2 Koningen 12 vers 2, en Joas deed recht in de ogen des Heren al de dagen dat de priester hem onderwees. Maar die afgoderij wordt niet afgeschaft, staat er. Maar dan ziet hij, als Joas 30 jaar is, en Jojada die leeft nog steeds, die priester, die hem eigenlijk heeft opgevoed, dan ziet hij dat die tempel, daar is een gedeelte van de tempel, die is niet herbouwd. En dan gaat hij naar die priester Jojada als koning en zegt, ja, luister, ik neem het je zeer kwalijk dat die tempel niet herbouwd is. Neem het je zeer kwalijk. Dan grijpt hij zelf in en hij zet er een offerkist, verzamelt geld en Joas, de koning, die doet wat recht is in de ogen des Heren. Die bouwt, die verzamelt geld in en hij bouwt de tempel. Hij vermaant eigenlijk Jojada. En dan zie je het volgende gebeuren. Jojada sterft op 130-jarige leeftijd. En dan staat er in 2 Kronieken 24, daar staat eigenlijk dan het volgende. Vers 17 tot en met 19. Maar na de dood van Jojada kwamen de oversten van Juda en bogen zich voor de koning neer. Toen luisterde de koning naar hen. Ze verlieten het huis van de Heere, de God hunner vaderen, en dienden de gewijde palen en de afgodsbeelden, zodat er toorn kwam over Juda en Jeruzalem, wegens deze schuld van hen. Ik weet niet of u de diepte daarvan ziet. Je moet je zo voorstellen, Joas die doet wat recht is in de ogen van God. Maar dat heeft geen fundament in zijn bekering, in zijn wedergeboorte. Dat heeft daar geen fundament. Het is een zweethoek die hij draagt. Het is iemand die geleerd heeft religieus te zijn. Het is een man die geleerd heeft om religieus te zijn. En dan zie je eigenlijk in het leven van Joas dat mensen heel ver kunnen gaan in hun uiterlijke godsdienstigheid. En dat ze beïnvloed zijn door hun opvoeding. Dat Jojada de priester heeft hem opgevoed, heeft hem verteld over God. En hij heeft dat overgenomen en is zo gaan handelen. Daar is een uiterlijke vorm gekomen wat geen enkele innerlijke uitwerking heeft gehad. En die vorm, die houdt hij zo lang vast dat de priester in zijn buurt is. Ik vind dat zeer ingrijpend. Want dat is een zweethoek. En met volle oprechtheid. Het lijkt er wel eigenlijk op dat hij zo gedreven is dat de werker een hogere plaats krijgt als de aanbidder. Wat bedoel ik daarmee? Jojada die ziet die tempel. Die moet erbouwd worden. Hij is de werker. Hij is een werker. En hij zegt tegen de aanbidder, tegen de priester, ja, je doet het niet goed. Je doet het niet goed voor God. Je moet die tempel moet erbouwd worden. Er moet werk verzet worden. We moeten God aanbidden. Met een tempel te bouwen. En hij drijft die priester en drijft het volk tot op het opbouwen van die tempel. En ik zie ook in dit voorbeeld dat het makkelijker is een tempel voor God te bouwen als dat je zelf een tempel van de Heilige Geest bent. En het eindigt eigenlijk op een verschrikkelijke manier. Het eindigt zoals bij Kain en Abel. Bij 2 Kronieken 24. Daarom heb ik u die relatie, die familierelatie eigenlijk laten zien. Want als Jojada sterft, is de zoon van Jojada is een profeet. En dan staat er in vers 20. Toen vervulde de geest God Sekaja, de zoon van de priester Jojada. En hij ging tegenover het volk staan en zeide tot hen, zo zegt God, waarom overtreedt gij de geboden des Heren en wilt gij niet voorspoedig zijn? Omdat gij de Heren verlaten hebt, heeft hij u verlaten. Maar ze maakten een samenzwering tegen hem en stenigden hem op bevel van de koning in het voorhof van het huis des Heren. Op bevel van Joas wordt de zoon van Jojada, die profeet is, gestenigd. In principe is het een, als je dus de familierelaties leest, is het een stiefbroer van hem. Een stiefbroer. Wat ik daarmee wil laten zien is hoe ver dat het kan gaan, hoe ver misleiding is als je uit eigen werken God wil dienen. En nu komt de toepassing. Iedereen van ons komt ergens vandaan. Je komt of uit de Rooms-Katholieke Kerk, of uit een gereformeerde kerk, of uit een baptistengemeente, of een evangelische gemeente. Of je bent misschien niet godsdienstig opgevoed. Dat is ook een opvoeding. En de vraag is ook als je hier zit en je bent met je moeder en met je vader. Die hebben je in de wieg hier naartoe gedragen. En je bent opgegroeid in de gemeente. Of je bent opgegroeid in een Rooms-Katholiek gelovig gezin. Of je bent opgevoed in een gelovig gereformeerd gezin. Dan moet je je afvragen, ben ik nu uiterlijk veranderd? Heb ik nu uiterlijk de dingen aangenomen? Of is het daadwerkelijk een innerlijke verandering dat ik Jezus Christus heb leren kennen als mijn verlosser en Heer? Want dat is de misleiding waar ik over praat. Als ik het nu verbind met elkaar, en je ziet gewoon wat de macht van de verblinding is, wat de macht van de Satan is, hoe die mensen gevangen kan houden. Dan kan die je gevangen zetten in een zweetdoek, dat je aan het werken bent. Dat je zegt, ik geloof wat mijn ouders geloven. Ik ga naar de kerk en ik doe alles wat een christen doet. Joas deed alles wat recht was in de ogen des Heren. En de mensen zouden zeggen, daar, voor die koning, daarvoor hebben we gebeden. Voor die koning. En het was zo lang was hij een koning die deed wat recht is in de ogen des Heren, zolang de priester Jojada naast zich had. De invloed die daarvan uitging. En het was uiterlijk. Het was uiterlijk. En het was niet gebaseerd op een innerlijke bekering, een innerlijke overgave aan God, dat hij getrokken was door God en hoorde echt tot Gods volk, het geestelijke Israël. En ik zie hetzelfde bij Kain en Abel. Bij Kain en Abel, om zo af te sluiten, ik vond die parallel, omdat ik zag van dat Joas, die vermoord, eigenlijk een stiefbroer. En ik zag het bij Kain en Abel ook. Kain die een offer brengt van de eerste vrucht van de aarde, staat er. Hard werken. Hard werken. Hij bracht een vrucht van de aarde. Was gecreëerd met zweet. Was met zweet. Maar God wil geen offer van ons. Wat wij creëren met zweet. Wat wij creëren uit onze eigen macht. En uit ons zelf. En het lijkt erop alsof we God willen dienen en willen eren. Maar het is religiositeit. Het is religie. En Abel, die brengt een offer. Die brengt een offer van de eerstelingen van zijn kudde. Dat is een lammetje. En dat vloeit bloed. Daar vloeit geen zweet, daar vloeit bloed. En dat is God welgevallig. En Kain heeft maar één mogelijkheid. Dat God zegt, hij is toornig. Zijn gelaat is toornig. God komt naar hem toe. Ik vind het zo'n diepe genade. God, je moet dat thuis eens lezen. En dan zegt God tegen Kain, waarom is jouw gelaat nu zo boos? Waarom zie je zo uit, Kain? Had Kain een antwoord gegeven? Had hij tegen God gezegd, God, waarom neemt hij mijn offer niet aan? Hij zegt niks. Hij draait zich om en hij vermoordt zijn broer. Hij heeft twee mogelijkheden. Of hij bekeert zich en zegt, Heer, hoe kan ik u dan een offer brengen? Hoe kan ik in uw offer brengen dat u welgevallig is? Als je dat niet doet, als je hier zit en je zegt niet van, Heer, hoe kan ik een offer brengen dat u welgevallig is? Dan kom je tot de daad dat je mensen geestelijk gaat vermoorden. Die dat wel doen. Dat is een enorme strijd. Tussen vlees en geest, duisternis en licht. Dat is zeer ernstig. Ik zou je dus willen vragen, ook vanmorgen, als het gaat over gevangenschap. En ik het toespits op die zweetdoek. Om je te toetsen vanmorgen. Dat je zegt, ik zit hier wel, ik kom elke week. Maar waarop is het gebaseerd? Waarop is het gebaseerd? Waarop is het gebaseerd? Ik weet niet of je soms een stemmetje hebt van, Jezus is wel gestorven, maar voor jou is het nog niet genoeg. Je moet nog altijd wat doen. Je moet een beter christen worden doordat je meer moet vergeven, meer moet vasten, meer moet bidden, meer moet geven. Dat is die geest. God wil dat niet. God wil dat we vergeven. God wil ook graag dat we begeven. Maar God wil dat we geven uit liefde. Dat we van binnenuit de dingen doen. Dat we zeggen, Heer, ik heb u lief en ik kan niks doen. Ik kan niks doen om meer de liefde van u te winnen. U heeft alles gegeven, alles. En u geeft me de dingen, want dat is het, hè. U geeft mij de dingen. En ik mag dat wat ik heb ontvangen, dat mag ik geven. Dat is wat anders als dat je zegt, ik werk voor de dingen. Ik heb dit gemaakt en nu geef ik dit aan God. Ik heb mijn vergeving, ik heb gevast, ik heb gebeden. Nee, het is van hem ontvangen en dan zo mogen teruggeven. Ik zou nu even stil willen zijn met u. Om zo de dingen te overdenken. En echt te overdenken, wat zijn je motieven? Is dat echt van binnenuit? Ik wil Mathieu en Saskia zo vragen om samen in alle rust zo een lied te spelen. Dat we zo dat kunnen verwerken. Misschien heeft hij een gebed op je hart. Dat we zo even naar de muziek luisteren en misschien Gods stem verstaan wat God heel persoonlijk tot u wil zeggen. En dat hij zich openbaart en dat je misschien een antwoord kunt geven erop. In alle stilte, dat hoeft niet in het openbaar, u hoeft niet hard op te bidden. Maar dat hij gewoon in alle stilte de dingen verwerkt en jezelf toetst. Vader, we willen u zo bidden dat we het kruis mogen zien. Dat u Jezus echt openbaart. Zo in het midden van deze gemeente. Voor iedereen die luistert en hoort en ziet. Dat we mogen beseffen ten diepste dat alles is volbracht. Dat we hierin mogen rusten. O God, we willen u zo bidden dat als we een zweet dragen, dat u die wegneemt van ons gelaat. Dat we uw liefde niet hoeven te verdienen. Dat u ze gegeven heeft. O Vader, we willen u zo bidden dat u ons zo laat overstromen dat we anderen mogen bereiken om ze te helpen zoals Jezus dat deed en zei tegen de omstanders: neem de zweetdoek af van zijn gelaat. Zo in bijzonder bidden voor degenen die dit zo ten diepste diep ervaren, dat ze toch hard werken en moeilijk kunnen pakken. Dat ze vanuit die genade mogen leven. O God, wil die zichzelf openbaren. Dat we mogen zien dat het genoeg is, volbracht is. Dat we niks meer kunnen toevoegen. Dat we niets kunnen doen. Dat u meer van ons zult houden. Amen. Laten we zo gaan staan en dan. Ik geloof dat is lied 627. Jezus licht van de volk. we dat nog ter afsluiting zingen. Ik zou zo de zegen vragen voor deze week en voor ons leven, over het leven van onze kinderen, over het leven van de mensen die niet hier kunnen zijn, voor de mensen op het zendingsveld. O Vader, we willen u zo bidden, dat als we zo staan voor uw aangezicht, dat u ons wilt zegenen, Heer. Ik wil u zo danken voor deze morgen, dat u zo trouw bent, dat u een trouwe God bent. Dat u een liefdevolle God bent. O God, we willen u zo danken dat we deze prachtige zegenwoorden mogen spreken. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Amen.